In de jaren 90 speelde Danny Lademacher in de band The Radios met zanger Bart Peters. De griffier van de Tweede Kamervoorzitter mag zijn dienstauto houden en blijven rijden met chauffeur. Een kamermeerderheid is tegen een PVV-voorstel om dit terug te draaien. Peter Oskam, griffier en ambtelijk baas van de Kamer, is de eerste in die functie die zich laat vervoeren. En dat kost 30.000 euro per jaar. De PVV wilde hier vanaf vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Andere partijen vinden zijn privilege ongemakkelijk en merkwaardig, maar het voorstel van de PVV te kort door de bocht. De vakbonden hebben aangekondigd dat KLM grondpersoneel woensdag gaat staken, maar de luchtvaartmaatschappij spant een kort geding aan. Staken tijdens de topdrukte in de zomervakantie is onacceptabel en de vakbonden hebben geen afspraken gemaakt over de staking, aldus KLM. De bonden en KLM kunnen het allang niet eens worden over een nieuwe cao. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zon, sluier en stapelwolken en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
Maar ik hou maar een beetje de meridiaan aan, dan zijn we nu op 8 uur. Welkom vanavond iedereen bij de raadsvergadering. In het bijzonder ook de aanwezigen op de publieke tribune. Er zijn vanavond weer gasten van de raad. Een aantal van uw collega's hebben daar ook mee gesproken. En zij kijken nu in de praktijk hoe het er aan toe gaat. Fijn dat u geïnteresseerd bent om ook te zien hoe het werkt aan onze kant van de besluitvorming en in de democratie hier. Van harte welkom uiteraard ook aan de kijkers, de leden van de raad zelf, college, medewerkers van de Griffie. En we hebben vanavond ook een inspreker die met zijn vrouw hier is, dus die heet ik ook alvast welkom. U hebt in een vooruitziende blik al besloten om de vergadering een uurtje in te korten. En ik hoop dat u mij dan helpt om dat uurtje er niet aan de achterkant bij te laten komen. Maar daar komen we denk ik gezamenlijk wel uit. Het lot heeft bepaald dat de heer Marcus de eerste is waarbij gestemd gaat worden. Dan moet ik een aantal afwezigen melden. Dat zijn er 4 vanavond. Dat zijn mevrouw Van Olst en mevrouw Gielis. De heren Ruitenberg en Bergwerf. En er zijn enkele leden later. Dat is mevrouw Den Heijer, de heer Matthijssen, de heer Affala en de heer Hofman. Dus we starten wel met een beetje mankerende raad, moet ik eerlijk zeggen. Ik had gezegd dat de heer Marcus als eerste zou gaan stemmen, mocht dat zich gaan voordoen. Ik zei ook al dat er 1 inspreker was, of is. Dat is de heer Koelewijn. Misschien mag ik u verzoeken, meneer Koelewijn, om te gaan staan. En u vindt voor u het spreekgestoelte van waar u spreekt. We hebben al even contact gehad tevoren, omdat uw tekst wat vragen opriep. We gaan proberen samen u er doorheen te loodsen. Maar u moet het niet persoonlijk maken en geen waarderingen aan personen koppelen. Laat ik dat dan tevoren toch nog even zeggen. U hebt dan 5 minuten.
Oké. Okay. Het klopt, we hebben voor...
Oh, wacht even, nou druk ik hem weer weg. Dat is niet handig. Ik ben gewend nu dat ik dingen moet indrukken, maar...
bedoeld is, maar op de functie.
Ja, maar u heeft niet persoonlijk maken. Dat is mijn...
Ja, u heeft wel geadviseerd het college te gebruiken. Ik zal het overal proberen, maar ik kan me misschien een keer vergissen. Daarvoor excuses. Geachte leden van de raad. Alles van waarde is weerloos. Deze dichtregel van Lucebert is als geen ander van toepassing op het monumentenbeleid van Berkel en Roderijs. De Kerkstraat, het oude raadhuis, de smederij, de klokboerderij aan de Roderijsseweg, de rij is eindeloos. Alles gesloopt. Er zijn weinig gemeenten waar de sloophamer zo huisgehouden heeft als in Berkel en Roderijs. Je zou verwachten dat een Phoenix-gemeente extra zuinig is op het verleden. Niet dus. De laatste aanvulling aan de slooplijst is de Oude Maalderij van Treurniet. Dit unieke gemeentelijke monument, wat als geen ander de ontstaansgeschiedenis van Berkelaar-Roderijs vastlegde, is niet meer. Het oude land is hiermee onherstelbaar beschadigd en heeft zijn bestaansrecht verloren. In een tijd waar andere gemeenten de vuisten uit het verleden stellen en grachten en gesloopte gebouwen hersteld worden, neem bijvoorbeeld Leiden met Rapenburg, heeft het college in april 2025 het doek laten vallen voor dit unieke monument. Wat de voorgaande college sinds 2008 met hand en tand verdedigd werd, is door het college met een vingerknip om zeep geholpen. Totaal zinloos. Als behoud financieel of technisch niet mogelijk is, kan ik hier begrip en vrede mee hebben. Helaas blijkt dat de besluitvorming van het college doorgestoken kaart en in kort een leugen is. De erfgoedcommissie heeft in 2023 geadviseerd dat behoud technisch en financieel mogelijk is. Het college heeft het advies van de erfgoedcommissie genegeerd met als argumentatie dat winstgevendheid dan te laag is en dat de uitvoering onzeker is. Het faciliteren van de winst van de ontwikkelaar en de eigenaar is belangrijker dan behoud van het monument. Tweede argument was dat bij sloop de voorgenomen starterswoningen sneller gerealiseerd kunnen worden. Nou, nu blijkt is ook dit een onjuiste voorstelling van zaken. Het college heeft u op 20 februari per brief op de hoogte gesteld van de voortgang van het project. Ik citeer: de planning is om de sloop uiterlijk in maart afgerond te hebben. Vervolgens kan een aanvang gemaakt worden met de nieuwbouw van de Laan van Ruim van Rome. Op een later moment volgt ook de vervangende nieuwbouw van de Maalderij aan de Roderijseweg. Opleving van de gehele nieuwbouw, 34 appartementen, is in derde kwartaal 2026. Het enige wat op het ogenblik gestart is, is de bouw van de nieuwe Maalderij. Er zit geen enkele startingswoning in. En het derde kwartaal van 2026 is totaal onrealistisch. Ik vraag me af wie van de raad hierop gereageerd heeft. U bent gewoon voor de gek gehouden. Op het moment dat het college de raad in februari informeerde, was er nog geen aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de Oude Maalderij ingediend. Een paar weken later is dat wel plaatsgevonden. Ik heb het vorige week vrijdag eens gecontroleerd en het blijkt dat de aanvraag buiten behandeling gesteld is. En ik weet ook waarom. Er is geen toegang tot de trein meer. Want er is een grote fout gemaakt bij het toekennen van de gemeente bij de nieuwe Maalderij. Te weinig parkeerplekken, geen toegang. En je kan er met een auto niet meer op of af. Ja, wel erop, maar niet meer eraf. Hoe kan het college concluderen dat het pand gesloopt mag worden als er geen uitgewerkt en vergund ontwerp is? Het was niet financieel rendabel, maar er is geen alternatief. Wat is het kader geweest? Het kader is er niet. Het moest gewoon gesloopt worden, want de aannemer en de ontwikkelaar hadden dat graag. Er is gekozen voor een winstgevende nieuwbouw zonder zich te vergissen dat het niet kan. Oftewel, het is een onzinverhaal. Ook hierbij is de raad voor de gek gehouden. De Oude Maalderij is dus zonder deugdelijke onderbouwing gesloopt. Het klopt dat de Raad van State het voorlopige voorziening heeft niet laten doorgaan, maar er loopt nog steeds een bodemprocedure. En de bodemprocedure zal dus ook op dit punt verder gezet worden. En ik hoop eigenlijk absoluut dat de Raad zal concluderen dat ook het college onrechtmatig gehandeld heeft. Als inwoner van Landsingelaan weet ik nou niet of ik boos of teleurgesteld moet zijn. Ik schaam mij om inwoner te zijn van een gemeente met een college wat de raad en bewoners verkeerd informeert. Met een college wat niet op alle vlakken competent lijkt te zijn. En aannemers en onderaannemers financieel bevoordeeld. Last but not least, de gemeente en de ontwikkelaar hebben gezamenlijk startjes een rat voor de ogen gedraaid. De Maalderij was uitermate geschikt geweest tot een cultureel centrum getransformeerd te worden. Zie bijvoorbeeld de oude Druffabriek in Dulft. Dan hadden de oude eigenaar Treurniet en de gemeente echt wat voor Berkelaar en Roderijs achtergelaten. De gemeente en de raad, dat geldt voor alle partijen, hebben voor momentenbeleid geen enkele euro over. Maar hebben inmiddels wel meer dan 18 miljoen gestopt in een zieloos en bodemloos cultureel centrum, waarvan de meer toepasselijke naam is Pozzo Senza Fonda, Italiaans voor bodemloze put. Mijn inziens is er sprake van belangenverstrengeling en het verkeerd informeren van de raad. Beide zijn ernstige zaken en voldoende aanleiding tot de vraag te stellen van, hoe gaat dit met het college? Geen enkele partij heeft de afgelopen jaren een vinger uitgestoken voor het behoud van de Maalderij en zijn ingepakt met de belofte van starterswoningen. Dat was het argument om te zeggen, slopen maar, want we willen die starterswoningen hebben. De andere kant op kijken is makkelijker. Jammer van het monument en jammer van de starters. Deze staan al sinds 2024 te koop bij Funda. En mijn inschatting is dat de eerste 5 jaar... er geen enkel starterswoning gebouwd zal worden in de Oude Maalderij. En dat is niet omdat ik het niet wil, want wij als bewoners willen ook heel graag dat er één project plaatsgevonden had.
Meneer Koelewijn, u hebt nog 1 minuut. Ja?
Ja. Goed. Er is in, als ik het even samenvat, is er in 2021 een bestemmingsplan aangenomen waar geen enkel bezwaar op gekomen is. Niet van de erfgoedcommissie, niet van de raad, niet van bewoners. Het probleem is dat de ontwikkelaar en de gemeente het bestemmingsplan gewoon niet uitvoeren. Met als consequentie dat we nu dus een monument verloren hebben en de Oude Maalderij met heel veel beperkingen misschien nog gebouwd kan worden. En ik denk dat dat jammer is, zeker voor die starters. Want alle partijen hier, die hebben in naam zeggen ze elke keer, ja, die starters zijn zo belangrijk, maar dan moet je wel de projecten waar starterswoningen zijn in de gaten houden. En niet dat je voor de gek gehouden wordt. Door zowel de aannemer als het college. Dank voor de aandacht.
Heb ik mezelf. U nog even staan. De raad heeft het recht om u feitelijke vragen te stellen. Het is niet de bedoeling dat er een discussie komt of een politieke vraag, maar wel een feitelijke vraag. Is daar behoefte toe? Ik zie de heer Duivenstein. Meneer Duivenstein.
Ja, dank u wel, voorzitter. De inspreker wil het over voorgelogen, dat de raad voorgelogen is, maar ook over belangenverstrengeling. Kunt u dat eens duiden? Wat bedoelt u daarmee?
U moet er even wachten op de microfoon, want anders komt het niet op band.
Want ja, er staat er glashelder in, 1Q3 van 2026. Nou, op het moment dat je weet en ter zake deskundig bent en je weet dat er nog ineens een omgevingsvergunning is, is dat per definitie onmogelijk. Met heel veel moeite, denk ik, de wethouder heeft een aantal weken geleden de eerste paal geslagen voor de nieuwe maalderij. Die hebben ze al moeite om, waarschijnlijk wordt het pas vierde kwartaal van 2026. Voor de rest is er nog geen ontwerp, omgevingsvergunning, er kan bezwaar aangetekend worden. Dus dat is totaal fysiek onmogelijk. Hoe kan zo'n brief geschreven worden naar een raad en waarom reageert de raad er niet op? Dus dat is de eerste. En de tweede, de belangenverstrengeling, is, ik heb het hele proces meegemaakt. Wat je dan krijgt is dat er altijd is gesteld in het ambitiedocument dat het uitgangspunt was voor het feit dat de achterzijde gebouwd mocht worden. Het behoud van de maalderij. Dat heeft de ontwikkelaar ook altijd gezegd, het kan, totdat de bestemmingsplan geaccepteerd was. En er zat een kleine ontsnappingsclausule in. Die zijn ze volop gaan inzetten door eerst een nieuwe maalderij te bouwen en de voorkant niet, terwijl iedereen verwachtte dat ze eigenlijk beide gebouwd zouden worden. En dan krijg je het probleem dat en dan kijk ik ook naar de raad. De raad jaagt het college op van je moet starterswoningen bouwen. En ja, het college kan die niet bouwen. Daar heb je ontwikkelaars voor nodig. En die weten dat. Dus die zitten net zo lang te wachten. En die zeggen, ja, ik kan de starterswoningen wel doen, maar dan kan ik hem niet behouden.
De kern van uw antwoord is duidelijk, denk ik. Het gaat om feitelijke vragen en een feitelijke antwoord.
Want in wezen kan je zeggen, ja, als ik de partijen zie, de bewoners.
Ik zet u even af. Uw antwoord is afgerond, wat mij betreft. Het is wel duidelijk. Maar ik zie de heer Duivenstein nog. Het is niet de bedoeling dat we een discussie gaan beginnen.
Nee, zeker geen discussie. Ja. Maar de heer had het over belangenverstrengeling. En ik hoor een ander verantwoord. Dus een belangenverstrengeling is natuurlijk dat iemand een ander belang heeft bij wat daar moet gebeuren. Dus daar ben ik naar op zoek. Wat bedoelt u dan precies met belangenverstrengeling?
Nee, maar we gaan geen discussie beginnen hierover. Dat moeten we niet doen. Dus er is een duidelijk punt. Het is niet geagendeerd. We kunnen feitelijke vragen stellen. Het antwoord is, nou, daarnaast, maar dat kan ik ook constateren. Maar laten we nou niet een hele discussie beginnen. Andere leden van de raad. Ik zie de mevrouw Leijendekker.
Dank u wel, voorzitter. En dank ook voor de inspraak. U heeft het in uw inspraak over het niet doorgaan van starterswoningen. Hoeveel zekerheid heeft u daarvoor? Want ik heb eerder plannen gezien, hè, ook op Funda en dergelijke, waar degelijk sprake was van kleinere starterswoningen, meer betaalbare starterswoningen.
Even wachten, meneer, want u moet eerst via de microfoon kunnen spreken. En via de voorzitter, maar de microfoon is misschien nog wel uiteindelijk het belangrijkste. Kan de microfoon aan? Ja.
Oké, sorry. Het klopt, er is een plan. Er staat zelfs, je kunt ze opzoeken op de website, Oude Malerij. Volgens mij zijn ze allemaal op één na zijn ze verkocht. Dus de plannen zijn er wel. Alleen om iets te gaan bouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. En die is er niet. Dus ik zal niet zeggen dat het plan niet bestaat. Maar het is een hele mooie ballon die in de lucht hangt. En wanneer die ooit landt, weet niemand. Volgens de informatiebrief die u gehad heeft van het college zou de ballon moeten landen in 2026-30 kwartaal. Alleen toen was er nog geen omgevingsvergunning ingediend. Hij is 2 weken later ingediend, in maart. En nu blijkt, ik heb nog geen reden gekregen, is die buiten behandeling gesteld. En ik weet ook wel hoe het komt. Want de ontwikkelaar heeft nagelaten een ingang te maken bij de parkeergarage voor de nieuwe malerij. Wat de ontsluiting zou moeten zijn. Dat vond hij geld besparen. Heeft geprobeerd op een andere manier te doen. Probeert hij nog steeds. Maar inmiddels is de nieuwe malerij verkocht aan een aannemer. Die heeft inmiddels ook al bewoners. En die bewoners zeggen, ja, we gaan echt geen ontsluiting meer maken. Dus er zijn een aantal hele grote problemen. En als die ontsluiting niet is, kan je de omgevingsvergunning niet verlenen. En mijn inschatting is dat A, dat nog een hele tijd gaat duren. Voordat er iets is, want waarschijnlijk moet het bestemmingsplan aangepast worden. Daar kan bezwaar op gemaakt worden. Want het zou een groen plan worden. Wat wij zien is gewoon één grote parkeergarage en parkeerplaatsen. Dus daar wordt absoluut vanuit de omgeving bezwaar op aangetekend. Nou, dan krijg je een omgevingsvergunning. Die gaat naar de rechtbank toe. Daar komt bezwaar op. Dan waarschijnlijk gaat hij naar de Raad van State. Ja, dan ben je zo vier jaar verder.
Rond uw antwoord af. Ja, dat was
en op het moment dat het uitgevoerd was volgens de bestemmingsplan had niemand had er één bezwaar ingediend.
Oké. Waren dit de vragen van de raad? Dan dank ik de inspreker voor zijn inbreng en sluit ik dit punt af. Dan kom ik bij de vaststelling van de agenda. We hebben een aantal financiële stukken, maar dat weet u natuurlijk ook allemaal. Het staat in mijn instructie. Een paar hamerstukken. U heeft de agenda gezien. Er zijn volgens mij geen wijzigingen op ingebracht. Dus kunnen we de agenda ongewijzigd vaststellen. Ik zie in ieder geval veel fysieke bevestiging daarvan. Dan kom ik bij agenda punt 5a, de perspectiefnota. Daarvan zijn 6 amendementen bekend en 1 motie. We gaan de amendementen kort toegelicht in een nulde ronde op tafel leggen. En dan gaan we in de eerste ronde van u als fracties vragen om ook te reageren op de verschillende amendementen zoals die op tafel liggen. En daarna gaan we richting het college kijken. Dan doen we dat op volgorde van het overzicht van de Griffie, stel ik u voor. En dan is als eerste degene die zijn amendementen kan toelichten, de heer Duivenstein. Gaan u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil amendement indienen met de titel OZB als sluitstuk. Mede namens CDA en de VVD. En amendement WOZ-waardecorrectie behouden, ook mede namens CDA en VVD, Jan-Willem van der Beukel en Ed van Santen.
Heel korte strekking, mag dat meneer Duiven zijn?
Ja, heel kort. OZB als sluitstuk amendement beoogt ervoor te zorgen dat we eerst snijden in uitgaven voordat we de rekening bij onze inwoners leggen. Dus dat de OZB als laatste in de begrotingssystematiek komt. Het amendement met de behoud WOZ-waardecorrectie beoogt dat we in ieder geval stabiliteit en voorspelbaarheid houden in de inkomsten en de lasten. En dat we niet afhankelijk zijn van WOZ-waardes om te bepalen wat onze inkomsten worden.
Dank voor deze aanvulling. Dan kom ik bij de heer Weerheim.
Ja, Dank u wel, voorzitter. Dien vanavond twee amendementen in. Allereerst het amendement met de titel Klimaatdoelen blijvend in beeld. Dit amendement is tot stand gekomen met de ChristenUnie en wij Land Slingerland en wordt mede ingediend door het CDA en de PvdA. En de strekking van dit amendement houdt eigenlijk in dat als er bezuinigd wordt op duurzaamheid, dat de duurzaamheidsdoelen, zoals afgesproken in onder meer het Klimaatakkoord van Parijs, niet in het geding mogen komen. Dan dienen we nog een tweede amendement in met de titel Kansen voor iedereen. Dit amendement is ook tot stand gekomen in samenwerking met de ChristenUnie en wij Land Slingerland en wordt mede ingediend door de PvdA. Het kader wat we daarin eigenlijk meegeven is dat bezuinigingen en versoberingen op kansrijk opgroeien geen afbreuk mogen doen aan die functies die en voorzieningen die concreet impact hebben op de jeugd, zoals POH'ers, praktijkondersteuners, huisarts en jeugdcoaches op scholen. Heel kort, dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Marcus.
Ja, voorzitter, dank u wel. Samen met D66, Weiland, Singland en de PvdA dienen we het amendement met de titel Bestaanszekerheid voor iedereen. En dat heeft op doel om juist niet fors te versoberen op bestaanszekerheid en minimabeleid, maar dat juist onder het punt prioritering toe te voegen.
Dank voor uw toelichting. Meneer Azouzi, aan u de beurt.
Dank u wel, voorzitter. Samen met Leva 3B, CDA, ChristenUnie, Weiland, Nederland. GroenLinks is niet aanwezig, maar die was ook, die had me aangewerkt. En dien ik een amendement in om het gebruiken van het beschikbaar surplus van de algemene reserve voor overbrugging in 2026. Het is een toevoeging van een uitgangspunt aan de uitgangspunten die in de nota van in de nota. Wat dat dient dat wij het dat bezuinigingsopgave die gaat omlaag door dit amendement.
Dank u wel, meneer Azouzi. Dan tot slot de heer Van der Beukel.
Dank, voorzitter. Ja, u noemde alleen de amendementen, dus ik had me even niet voorbereid. Maar fijn dat ik ook de motie mag indienen in de eerste termijn. En inderdaad heb ik het voorrecht een motie in te dienen die ziet op het evalueren van de Horti Science uitvoeringsagenda. Dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met diverse collega's. Namelijk de heer Azouzi van de Partij van de Arbeid en de heer Marcus van de ChristenUnie. De bedoeling is dat we feitelijke stuurinformatie hebben om een weloverwogen afweging te maken in dit najaar of er extra middelen nodig zijn of niet. Maar het begint even bij de feiten op een rij.
Dank daarvoor en de flexibiliteit, meneer Van der Beukel. Dan zouden we de bespreking doen gewoon op wie aanvraagt. Daar hebben we geen vaste volgorde voor. Dus ik kijk naar mijn scherm wie als eerste het woord verlangt. Dat is de heer Duivenstein. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben wij het gehad over angst. De fractie van Leefbaar 3B vindt dat we ons niet moeten leiden door angst, maar verantwoordelijkheid moeten nemen voor alle inwoners van Land Slingerland, juist nu het moeilijk wordt. We staan namelijk voor een zware financiële opgave. Tenminste, dat is ons telkens voorgehouden, maar hij is ook niet meer zo zwaar als eerder. Want eerst was het liefst 12 miljoen euro wat we moesten gaan bezuinigen, en nu is het nog om en nabij de 5 miljoen. En dat het tekort kleiner is geworden, zou ons hier allemaal kunnen verleiden tot het verhogen van de OZB en het vooral niet bespreken van andere maatregelen. Dat zou namelijk de makkelijke weg zijn, maar schuift de rekening alleen maar door naar later. Juist nu moeten we de rust behouden, nuchter en verstandige keuzes maken. En die willen wij wel maken, voorzitter. Want maanden geleden zijn we als gemeente hier een ander proces gestart, waarbij de ambtelijke organisatie, en daar heb ik heel veel waardering voor, heel veel werk heeft gericht om te zoeken waar ruimte is om te bezuinigen. En daarbij is 5,6 miljoen euro gevonden, op structurele basis. Waarvan ons verzekerd is dat als we die inzetten, dat we dan niet door de ondergrens zakken. En dat we dan blijven voldoen aan het maatschappelijk minimum en dat we geen systeem afbreken. En dat zijn blijkbaar uitgaven die we maken, zonder dat er inkomsten vanuit het Rijk tegenover staan. Dat klinkt ons in de oren als geen geld, geen Zwitsers, geen knaken, geen taken. Maar tot op heden weten wij niet wat die maatregelen inhouden. En daarom vinden wij dat het college zoveel mogelijk maatregelen moet uitwerken in de begroting zoals ze zelf heeft voorgesteld. Zodat wij als raad goed inzichtelijk krijgen wat nu het maatschappelijk minimum betekent. En daarbij wel zeggend, als ons een maatregel niet bevalt, dan schrappen we die en kunnen we daar dan op dat moment bij de begroting de OZB voor verhogen. Want een OZB-verhoging is voor ons geen taboe, Maar die moet niet als eerste redmiddel op tafel liggen. Waardoor we al die maatregelen waar de afgelopen maanden naar gezocht is, niet meer inzichtelijk krijgen. Een OZB-verhoging wordt wat ons betreft dan ook pas in beeld te komen als sluitstuk. En eerst benutten wat er aan keuzeruimte beschikbaar is. Eerst andere maatregelen overwegen. En dan de algemene reserve inzetten. En op dat punt gelijk het amendement, de reflectie dat we mede hebben ingediend namens de PvdA. Het inzetten van de algemene reserve. Wat ons betreft doen we dat ook echt ter maximaal van het gemiddelde overschot van de afgelopen jaren. Dus niet om zomaar de rekening te dekken. De amendementen die we hebben ingediend. Het amendement OZB als sluitstuk. Nou, dat beoogt dus dat we pas na gaan denken over een OZB-verhoging nadat alle beschikbare keuzeruimte en andere maatregelen zijn benut. Zo krijgt de raad maximale invloed. En bij de begroting hebben we dan een integrale afweging te maken. Welke maatregelen willen wij als fracties nou wel of niet terugdraaien? En waar is dan een OZB-verhoging werkelijk noodzakelijk voor? Eigenlijk precies zoals uit de participatiesessies naar voren is gekomen. Dat mensen best wel dat willen verhogen.
De heer Duiverstein van de Azoes.
Indien duidelijk is waar dat dan voor is.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde de heer Duiverstein laten uitpraten. Maar het pakket aan maatregelen die het college voorstelt, daar als u de OZB-verhoging is een onderdeel van. Waarom stelt dan de Leefbaar dat als laatst redmiddel moet zijn? Waarom moeten wij die integraal afweging niet laten tot de begroting? En dan kunnen wij kiezen.
Heer Duiverstein.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, kijk, de fractie van de PvdA zal ons nooit gaan overtuigen dat we de OZB aan de voorkant gaan verhogen. Hè. Dus voor ons staat vast dat we pas de lasten bij onze inwoners leggen op het moment dat dat onontkoombaar is. En het vertrekpunt om de OZB gelijk te verhogen, omdat we dan dingen in stand houden, dat gaat voor ons niet op. Wij willen eerst zien, wat kunnen we nou structureel bezuinigen of minder doen met dezelfde kwaliteit, waarbij we niet door de ondergrens zakken, voordat we de OZB verhogen. Want dat onze inwoners een zware...
De heer Azoes is nog niet overtuigd.
Nou, kijk, kan de heer mij uitleggen, wat is de ondergrens? Is dat nou... dat wij... weet u wat dat betekent? Dat betekent dat wij niet investeren in kansrijk opgroeien. En onze ouderen en onze jeugd. Weet u dat? Beseft u dat?
Meneer Duiverstein.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet heel goed wat kansrijk opgroeien is en bestaanszekerheid. Maar ons is verzekerd dat we niet door de ondergrens zakken. Maar wij weten ook, net als u niet, wat die ondergrens is. En het college heeft ons verzekerd dat we niks afbreken en dat daar dus keuzeruimte is. En zoals het ons is voorgesteld, is dat het kleinste topje van de ijsberg. En er wordt hier nu gedaan alsof wij aan de onderkant beginnen met schaven. Alsof we alles afbreken. En dat zou ik graag eerst inzichtelijk willen krijgen. En dan vindt u misschien ons aan uw zijde bij de begroting, als daar maatregelen in zitten waaruit blijkt dat mensen inderdaad door een ondergrens zakken.
Meneer Azoes, u vraagt een derde interruptie, maar u weet dat ik daar niet van ben. Hè? Er zijn er twee. Ja, er is nog een tweede termijn. Dus dan kan het wat mij betreft verder gaan. En omgekeerd kunt u ook nog in discussie raken. Meneer Duiverstein.
Ja, dank u, voorzitter. Ik was bij het dat we eerst moeten snijden in uitgaven voordat we de rekening bij onze inwoners leggen. Dus de OZB moet voor ons geen automatische eerste oplossing zijn. Er zijn veel maatregelen in beeld gebracht en de Raad heeft daar simpelweg nu nog onvoldoende zicht op. Dus eerst benutten wat er al is voorbereid, zodat duidelijk is waar een OZB-verhoging echt voor nodig is. Want de OZB-verhoging is nou eenmaal een zwaar instrument. De lastenverzwaring die nu al dreigt, loopt in het zwaarste scenario op tot wel richting de €200 per jaar voor een gemiddeld huishouden. Goed is om daarbij op te merken dat de meest kwetsbare inwoners in Lansingerland al in aanmerking komen voor een kwijtschelding van die OZB en andere lasten of heffingen. Waardoor de rekening dus eigenlijk per definitie het hardste landt bij de middeninkomens. En dan kom ik bij het amendement WOZ, behoud de WOZ-waardecorrectie. Nou, het loslaten van die correctie zou betekenen dat we een automatische lastenverhoging van 10% op korte termijn realiseren. Het behouden van die correctie, zoals we al jaren hier doen, zorgt voor stabiliteit en voorspelbaarheid in de inkomsten en de lasten. En als de Raad de OZB wil verhogen, dan kan dat gewoon. Dan kan dat een bewuste keuze zijn. Maar niet een straf omdat je huis weer meer waard is geworden. Dan wil ik even terugkomen op de andere amendementen. Klimaatdoelen blijven in beeld van D66. Wij zullen daar niet in meegaan. doordat wij het proces wat het college heeft voorgesteld, die hebben een aantal maatregelen in beeld gebracht waarvan gezegd wordt dat we niet door de ondergrens zakken. En wij weten niet precies wat levert dat nou op. En we willen daarbij ook het college gewoon niet beperken in de mogelijkheden om die begroting op te stellen. Kansen voor iedereen, D66, ja, hetzelfde antwoord.
Een interruptie van de heer Van der Peukel op het vorige punt. Gaat u gaan.
Ja, voorzitter, dank. Iedere partij maakt zijn eigen afweging. Voor mijn partij is klimaat heel belangrijk. In de stukken van het college staat dat met voorgestelde maatregelen de klimaatdoelen buiten beeld raken. Dus het gaat niet over een ondergrens die we niet kunnen begrijpen of die moeilijk te vatten is. Daar staat gewoon, als je deze bezuiniging inzet, raken onze klimaatdoelen uit beeld. Is de fractie van Leefbaar 3B daar niet mee bezig? Vindt ze dat een oké uitkomst?
Meneer Duiverstein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kijk, de klimaatdoelen 2050 is een opgelegd doel vanuit het Rijk. En ik lees vanmiddag nog in de krant dat zelfs het Rijk zelfs zijn eigen doelen niet haalt voor 2030. Wij willen graag eerst zien wat betekent nou concreet in geld en andere maatregelen. Wat gaat er nou werkelijk veranderen? Is dat maar een klein beetje? Is dat veel? En als dat bij de begroting betekent dat we echt dingen doen die niet goed zijn voor deze gemeente, dat het minder groen wordt, dat hier de straten overlopen, dan vindt u ons aan uw zijde om dat eruit te amenderen. Maar niet aan de voorkant beperkingen meegeven aan het college.
De heer Van der Beukel komt nog even terug. Ga nu gaan.
Nou, voorzitter, ik denk niet dat de straten onderlopen in Lansingerland, omdat Lansingerland zijn doelen niet haalt. Zo werkt het natuurlijk niet bij klimaatverandering. Dat weet u, dat weet ik. Dus voor mij is de informatie die u zoekt gewoon nu overhanden. Er is een inspanning nodig om te komen tot een netto nul uitstoot in 2050. Er zijn ook allemaal tussendoelen geformuleerd. Die zien met name op de tuinbouw om daar de CO2-uitstoot van te reduceren. Want dat is de grootste uitstoot die wij realiseren. Dus u kunt toch nu al daar een antwoord op geven. Vindt u het acceptabel als we inderdaad ons budget terugschroeven, waardoor we die doelen voor CO2-reductie in Lansingerland niet halen? Ja of nee?
Meneer Duiverstein.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat antwoord ga ik u schuldig blijven bij de begroting. Op het moment dat wij weten wat het kost om die klimaatdoelen te behouden en welke facetten van de klimaatdoelen dat dan zijn. Want als wij niet 100% halen, maar 90% op de juiste dingen, dan zal onze fractie daar gewoon voorstander van zijn. Als het betekent dat we echt door een ondergrens gaan, wat ons verzekerd is dat dat niet zo is, dan gaan we dat amenderen op dat moment.
Vervolgt u.
Dank u wel, voorzitter. Dan kansen voor iedereen, D66. Hetzelfde kader. Als we nu al de maatregelen gaan beperken en vanuit angst gaan regeren, dan vinden wij, dan geven we het college veel te weinig houvast om die begrotingen op te gaan stellen. En ook hier, als er iets bij de begroting blijkt in te zitten, waardoor we door de ondergrens zakken, als er echt mensen niet kansrijk kunnen opgroeien, als er jongeren echt in de problemen komen, natuurlijk gaan we dat terugdraaien. Maar we moeten eerst weten waar we het over hebben. Het is het topje van de ijsberg wat in beeld is gebracht. En als dat allemaal leuke dingen zijn, nice to have, dan moeten we daar kritisch naar kijken.
De heer Marcus heeft een interruptie. Meneer Marcus.
Ja, u hebt het zeker over dingen niet in beeld worden gebracht als deze amendementen worden aangenomen. Volgens mij geven we als raad ook een inhoudelijk kader mee aan het college. En dat ontheft het college zeker niet van de taak om ook de maatregelen zoals we gewend zijn in kaart te brengen die het college niet genomen heeft. En dan staat u alle vrijheid om die maatregelen wel te nemen. Als we het verkeerde kader meegeven nu, hebben we zometeen een hele klus om alles uit te amenderen. Dat is ook zonde van de tijd.
Korte vraag, hè? Zonde van de tijd.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Wij hebben een heel proces doorlopen waarbij we een voorkeursvariant hebben samengesteld, ook als fracties, waarbij we bepaalde ambities in stand zouden houden of niet, waarvan we niet weten welke maatregelen daarin zitten. En nogmaals, het gaat om 1 centimeter of misschien 1 meter. We weten niet hoe groot de staaf is waaraan we draaien. Misschien is het maar 1%, het is 2%. Hè? Dus als u de tabel ziet, dat zijn hele kleine stukjes van hele grote beleidsvelden. En ons nogmaals is verzekerd dat we niet door de ondergrens zakken. Er is een maatschappelijk minimum, heel zorgvuldig door ambtenaren in kaart gebracht. Meneer, en daar ga ik nu op dit moment van uit.
Meneer Bik wil interroeperen. Ga u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben benieuwd waarom de heer Duiverstein nou zo vasthoudt aan het feit dat hij het vooral uit wil amenderen in de begroting en het er niet in wil amenderen tijdens deze perspectiefnota-bespreking. Want we krijgen toch allemaal, of we nou de een of de andere manier aanpakken, krijgen we allemaal een knoppenboek voor ons, waar we op dat moment nog steeds aan kunnen draaien.
Meneer Duiverstein.
Dat weet ik niet of dat zo is, voorzitter. Ik weet niet of dat er allemaal in het knoppenboek komt te staan. En wat ik, ja, als ik mijn antwoord afmaak, dan kan ik misschien de heer Bik eerst bevredigen.
Wil dat doen, meneer Bik?
Hebt u daar schorsing voor nodig?
Nou, we doen hier gewoon serieuze zaken. En iedereen die daarom lacht, ja, die heeft een andere leeftijd intern, denk ik. Kijk, het college... Het is goed om te schetsen. We zijn hier vanaf december bezig met een nieuw proces. Een ander proces waarbij de ambtelijke organisatie superveel werk heeft verzet. En wat ik hier nu zie, is dat al die bezuinigingsmaatregelen die we mogelijk kunnen nemen, worden teruggedraaid. Of niet worden bekeken. Dat is hoe ik het voor mij zie. En als we minder ruimte geven, betekent dat ook simpelweg voor ons dat we de lasten voor onze inwoners verhogen. Want wat we niet aan structurele maatregelen gaan vinden, moet ofwel uit de algemene reserve gaan komen, wat geen blijvende oplossing is, of het moet uit de OZB komen. Nou, en dan vindt u ons niet aan uw zijde. Dus eerst maatregelen op tafel. Zitten er de goede tussen, laten ze in stand. Zitten er slechte tussen, halen we ze weg. Zo simpel is dat. En zo beoordeel ik ook het andere amendement, bestaanszekerheid voor iedereen. Dan het gebruik van algemene reserve, daar heb ik op gereflecteerd. En dan de motie Horti Science. Nou, een evaluatie is altijd goed om te doen. We moeten hier doelen moeten smart formuleren. Dan moet ook daarna weten, hebben we onze doelen bereikt als we er geld voor hebben beschikbaar gesteld. Als blijkt dat we al die doelen goed hebben bereikt, nou dan blijft het zoals het nu staat. En als blijkt dat er die doelen niet bereikt zijn, dan gaan we daar verder naar kijken of dat nodig is. Dus die informatie op tafel krijgen voor de begroting lijkt me verstandig. En dit had wat ons betreft ook afgekund met een toezegging van de wethouder. Voorzitter, ik ga afronden, want het duurt al veel te lang. Of wordt er nog geïnterrumpeerd?
Nee, daar moet je nooit om vragen. Dus rond u gewoon af.
Gelukkig, we willen niet nog meer mensen bevredigd worden. Voor ons is het in ieder geval helder, voorzitter. We gaan eerst snijden in uitgaven en maatregelen in beeld brengen waar maanden achter de schermen aan gewerkt is. En bij de begroting beoordelen we of dat inderdaad boven het maatschappelijk minimum blijft. Want laten we wel wezen, we hebben structurele maatregelen nodig. Structurele maatregelen die meer jaren doorwerken. En volgend jaar hebben we er meer nodig. En dat jaar daarna hebben we er nog meer nodig. Dus als we nu al maatregelen niet willen inzien of eruit amenderen, ja, dat vinden wij niet verstandig. Laten we ons in ieder geval niet door angst leiden. Ons is in ieder geval verzekerd dat die ondergrens bewaakt wordt. Laten we kalm blijven, verantwoordelijkheid nemen voor Lansingerland en keuzes maken die ons op lange termijn vooruit helpen. Niet op de korte termijn.
U heeft nog twee interrupties te gaan. De heer Marcus als eerste.
Ik zit toch nog even op de kou. U roept steeds op dat wij elkaar angst aan praten. Ik heb één partij, zowel in de commissie als in de raad, het woord angst voor gebruikt. Dat is Leeuwen. Ik zou er toch mee stoppen, want ik heb totaal geen angst gevoeld in heel deze raad niet. Herkent u dat?
Meneer Duivenstein.
Nou, meneer Marcus, er liggen drie amendementen die vanuit angst zijn ingegeven. Want u bent bang dat de bestaanszekerheid in gevaar komt. U bent bang dat de klimaatdoelen, dat we daarmee alles onderuit halen. En u bent bang dat er geen kansen, dat geen jongeren meer kansrijk opgroeit. En dat is wat ik bedoel met angst. Laten we nu vooral vertrouwen op het college. Sturen met zoveel mogelijk ruimte. En we hebben hier gewoon een capabel college dat zelf kan inschatten of maatregelen wel of niet zinvol zijn. Laten we in ieder geval niet onze inwoners onnodig op kosten gaan jagen. Alleen omdat het kan.
De heer Bik wil nog interrumperen.
Ja, ik wil de heer Duivenstein vragen waar hij in die amendement het woord bang heeft gevonden.
Meneer Duivenstein.
Nou, het woord bang staat er niet in. Maar het feit dat er een amendement op tafel ligt waarbij kansen verzekerd moeten blijven, waardoor maatregelen niet in een begroting landen, terwijl wij dit college op pad hebben gestuurd om maatregelen in beeld te brengen die ons Lansingerland niet verslechteren. Dat is wat er gaande is. En nu wordt dat aan de voorkant teruggedraaid, terwijl ik eerst gewoon het college het vertrouwen wil geven om te doen waar we ze mee op pad hebben gestuurd en in ieder geval niet met een beperkte kader de begroting te laten opstellen.
Meneer Azouzi, laatste interruptie hoop ik.
Dank u wel. Ik moest toch ingrijpen, want het geldt, hetzelfde betoog geldt ook voor het amendement van Leefbaar. De angst zit ook daarin voor €30 of €40 voor een extra OZB. Tegenover snijden en kansrijk opgroeien, jeugd, VMO en alles.
Meneer Duivenstein.
Ja, dank u wel voor het. Ja, over die OZB. We hebben hier. Over die OZB. U stelt dus voor om onze lasten. Eigenlijk, als ik uw redenatie moet volgen, laten we maar de OZB verhogen, gewoon omdat het kan. Laten we die lasten verhogen, om dan vervolgens niet te kijken naar onze eigen uitgaven. Dat is toch de simpelste manier van begroten? Dat is toch niet hoe we dat moeten doen?
Meneer Azouzi, laatste keer. En dan was toch, dacht ik, de heer Duivenstein ook afgerond.
Dank u, voorzitter. Dat is niet waar, voorzitter. Voorzitter, wij stellen voor om de OZB te verhogen, omdat wij de inkomsten horen te genereren. Die laten wij liggen nu, En wij gaan nu snijden in andere voorzieningen, omdat wij dat niet willen genereren.
Maar nou bent u uw eigen verhaal aan het promoten en niet meer aan het interrumperen.
Ja, voorzitter, ik wil daar toch één keer op reageren en dan is het gewoon klaar.
Oké, dat recht hebt u, maar dan ronden we dan hopelijk ook uw eerste termijn af.
Ja, nou, het feit dat je kan verhogen of dat het van iemand verwacht wordt, betekent niet dat we dat moeten doen. Onze mensen hebben hier gewoon hoge lasten. De afvalstoffenheffing gaat omhoog. Alles is duurder geworden in het leven. En ja, er zijn ook salarissen mee omhoog gegaan. Maar we hebben ook hoge WOZ-waardes. En dat betekent gewoon dat we hier netto gewoon een heel hoog tarief hebben voor de OZB. En dat komt dus, zoals ik al heb gezegd, bij de inkomens, de middeninkomens en net boven de minimuminkomens die niet voor een kwijtschelding in aanraking komen. Dus ik had juist van de PvdA verwacht dat zij juist hierin zouden meegaan. En daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Dat zien we straks in de inbreng wel. We hebben nog een tweede termijn, meneer Van der Beuk. Of vindt u het goed om... Ja, u wilt inbrengen. Dat lijkt me prima. De eerste termijn van de heer Van der Beuk voor het CDA. Ga uw gang.
Zeker, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter, het hoogtepunt moet komen en de zaal loopt leeg. Dat is toch jammer. Ja, dat heb ik... Dat ga ik me wel achter mijn oren krabben, voorzitter. Ik hoop dat u straks een momentje heeft om uit te huilen.
Ja... Ik denk dat u ook gewoon maar moet beginnen, toch? Misschien komen ze nog terug dan. Gaat u gang.
Voorzitter, wie het klein niet eert, is het groot niet weert. Het is fijn dat er nog een hoop publiek over is. Nee, voorzitter, alle gekheid op een stokje. Het gaat over serieuze zaken hier. Het gaat over de begroting van onze gemeente. En die begroting van onze gemeente, die hebben we goed bestudeerd als CDA-fractie. Dat wil zeggen de perspectiefnota. En we hebben naar gekeken, heb ik in de commissie ook betoogd namens mijn fractie, vanuit de lens van goed bestuur. Wat is goed bestuur volgens het CDA? Nou, die houdt in dat we hier keuzes maken en dat we het college met keuzes op pad sturen, die uitgaan van een beperkte overheid die veel ruimte laat aan de samenleving. We zien in Nederland de overheid een steeds groter aandeel van de koek op zich neemt, zich toe-eigent om ervan publieke uitgaven te doen. We geloven dat deze bezuinigingsopgave die voor ons ligt van 5 miljoen ook een kans is om als overheid goed te kijken of we ons wel op de kerntaken richten. Dus vandaar dat we inderdaad het amendement van de fractie van Leefbaar 3B hebben gesteund. Om eerst te kijken waar kunnen we bezuinigen, waar kan de gemeente de broekriem aanhalen. Om ook vervolgens onze inwoners daarmee lage lasten te geven. Maar zeker ook in eerste instantie om te kijken of we ons meer op de kerntaken kunnen richten en wat minder uitgaven kunnen realiseren als gemeente. Voorzitter, dat is ook de reden om op dezelfde manier te kijken naar het amendement over WOS-waardecorrectie. Het is niet nodig om een automatisme te hebben in het verhogen van de inkomsten. Dat kunnen we prima doen zoals we dat de laatste jaren hebben gehad. Voorzitter, een ander aspect van goed bestuur naast beperkte overheid gaat ook over een gerichtheid op de lange termijn. We hebben vandaag weer in Den Haag gezien, voor degenen die de NOS een beetje volgen, wat het betekent, wat het oplevert als je een overheid hebt die zich niet richt op de lange termijn. Totale chaos en ellende. Gericht op de lange termijn in het kader van Land Zinger Land ziet nu op twee aspecten. Het gaat over een visie hebben en houden op klimaatbeleid. Dus daarom hebben we de motie van de collega's daar mede ondersteund. Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook vanwege die tuinbouw. Het is gememoreerd dat 2/3 van onze uitstoot uit die tuinbouw komt. Als we die niet klaarstomen voor de toekomst, door die dankzij geothermie en restwarmte naar netto nul uitstoot te brengen, dan hebben we ook heel veel economische activiteit at risk. Dat willen we niet. Dus vandaar steun van die motie. Een ander aspect van gericht op de lange termijn, ja, dat is onze eigen motie over Horti Science. We moeten zeker weten dat een van die pijlers van de omgevingsvisie, namelijk Horti Science...
U hebt een interruptie, meneer Van der Beuk, of van de heer Azouzi. Ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. Het ging heel snel voor de OZB. Want CDA die wil eigenlijk niet de correctie niet doen, de OZB niet genereren. Eerst de ondergrens bereiken en afbreken voordat wij die inkomsten gaan negeren. Begrijp ik het goed?
Meneer Azouzi, u maakt nu een interruptie die u volgens mij een andere bewoording, maar ook al een paar keer gemaakt heeft. Dus uw punt is wel helder. En als we dat iedere keer gaan doen, duurt het heel lang. Ik geef de heer Van der Beukel het recht om te antwoorden. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Volgens mij is de heer Azouzi een goede leerling van de heer Duivenstein. De heer Duivenstein had het over angst en legde andere mensen een beetje angst in de mond. En de heer Azouzi suggereert nu dat het CDA de partij is die de samenleving wil afbreken. Nee, voorzitter, dat heeft Azouzi echt verkeerd begrepen. Heb ik ook niet gesuggereerd. Sterker, wat ik heb gesuggereerd...
Meneer Azouzi, nog een keer.
Ja, voorzitter, ik wilde ook de mening van het CDA weten. Vandaar dat ik ook de vraag ook stel aan het CDA. We zijn hier in een debat, dus ik wil gewoon hoe het CDA... En ik heb dat niet gezegd. Ik heb gezegd, accepteert u het de ondergrens? En de ondergrens, die weten we niet allemaal. En dat betekent... betekent dat je echt dingen gaat afbreken. Dat probeer ik te zeggen.
Neem me niet kwalijk, Tom, maar ik probeer het ook een beetje gecomprimeerd te houden. De heer Van den Beukel, u ging er eigenlijk al op in, maar gaat u dan verder?
Ja, voorzitter, ik wil het wel concreet maken en dan ga ik meteen verder in mijn inbreng. En dan heb ik denk ik een antwoord voor Zuzi en doe ik u ook recht in uw wens om een beetje tempo te houden. Er ligt een amendement hier over bestaanszekerheid voor iedereen. Wie is daartegen, zou je kunnen zeggen? Bestaanszekerheid voor iedereen. Hoe zou het CDA daar kritisch op kunnen zijn? Voorzitter, overigens, ten eerste op de terminologie. Bestaanszekerheid voor iedereen, dat is altijd nog wat grote belofte. Vraag is of die überhaupt waar te maken valt vanuit de overheid. Dan naar de inhoud van het amendement. Voorzitter, in de perspectiefnota staat heel duidelijk verwoord dat het minimabeleid blijft gehandhaafd. Dan heb ik het over echt minimabeleid. Over de bijzondere bijstand. Daarbuiten is er inderdaad nog meer steunend beleid voor mensen die het misschien wel... We zouden wensen, maar voor het niet noodzakelijk is. Dus voorzitter, richting de heer Azouzi, dat is inderdaad iets waarvan wij zeggen... daar kan het een tandje minder, denken wij. Dat gaan we zien of het echt zo is bij de begroting. Maar dat is niet per definitie afbraak, als we er zo naar kijken. En voorzitter, datzelfde geldt misschien wel, maar dat weten we niet zeker... voor het amendement dat gaat over kansen voor iedereen. Het lijkt erop, voorzitter, maar ik hoor het graag van het college... of dat betekent, als die bezuinigingen worden gerealiseerd... dat zaken als de praktijkondersteunende huisartsen worden geschrapt. Het lijkt erop dat dan de jeugdcoach op school, de JOS, wordt geschrapt. Voorzitter, dat lijkt ons niet zo wijs. Want die hebben we juist ingevoerd om preventief bezig te zijn. Om te voorkomen dat mensen later grotere problemen krijgen. En ook om hogere kosten te voorkomen. Dus ik hoor graag van het college of inderdaad dat de consequentie zou zijn... van het inzetten van die knop, om het even zo te zeggen. Als dat zo is, dan kijken we zeer sympathiek naar het amendement... Als dat niet zo is, dan kijken we daar kritischer naar. En voorzitter, tot slot wat ik wilde zeggen over Horti Science.
Er is nog één interruptie van de heer Marcus.
Ja, wat betreft het amendement nog even verduidelijken. Er worden nu wat voorbeelden genoemd. Het gaat inderdaad het amendement om dat we bepaalde dingen niet op de uitvoering bezuinigen. We staan best wat op jeugdzorg wat moet gebeuren. Dus even los van het antwoord van het college. Bent u het ook met ons eens dat als je bezuinigt je dat slim moet doen... en zeker niet op de uitvoering daar waar je mensen direct helpt?
De heer Van den Beukel.
Ja, voorzitter, het lijkt me alle oprechtheid een open deur. Ja, natuurlijk moet je slim bezuinigen en focus op de uitvoering en minder op management. Ik ga er eigenlijk vanuit dat het al het geval zou zijn. Maar waar nodig willen we het college aanmoedigen inderdaad om die keuze te maken. Ben ik met de heer Marcus eens. En voorzitter, zoals ik al zei, we hebben als CDA en volgens mij gelukkig als hele raad echt een warm hart voor de tuinbouw. We zijn met trots, zeggen wij, we zijn de meest innovatieve glastuinbouwgemeente van de wereld. En dat is een van de pijlers in de omgevingsvisie. Alleen, we hebben het college, de wethouder, horen zeggen... in de eerste termijn in de commissiebespreking... dat er eigenlijk 0 euro was voor die pijler in de omgevingsvisie voor volgend jaar. In de tweede termijn werd het wat genuanceerd. Maar het lijkt ons toch wel echt wenselijk en noodzakelijk om te weten... voor we een begroting zouden accorderen in het najaar... hoe we eigenlijk ervoor staan. Of we onze doelen kennelijk al behaald hebben... dan zou je kunnen zeggen, prima, kunnen we met heel weinig geld toe. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden we denk ik of... die pijlen moeten schrappen uit de omgevingsvisie... en zeggen, nou, we laten het los. Of we zouden dat moeten financieren. Maar voor we die keuze kunnen maken, voorzitter, roept deze motie op... om uiterlijk in oktober te komen met een evaluatie. En ik hoor ook daar graag een reactie op van het college. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng. Dan even een punt van orde, want sommigen worden nu in het zonnetje gezet... terwijl ze dat helemaal niet op prijs stellen. Misschien kunnen we de lamellen naar beneden krijgen. Hoop ik ook dat ze daar blijven, want ze hebben soms hele andere gedachten dan wij... Maar dan bent u in ieder geval van de zon verlost. Ja, maar ja, ik krijg een verzoek dat iemand daar last van heeft. Dus dan wil ik daar aan tegemoet komen.
Nou, is dat gebeurd. Ik zie wel een verdeelde fractie aankomen bij de VVD over dit punt. Maar dat vinden we wel terug. Eerste termijn, de heer Weerheim namens D66. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, gelukkig nu met iets minder herrie van de lamellen. Ja, de perspectiefnota. Hoe hebben wij daar eigenlijk als fractie naar gekeken? We hebben natuurlijk al duiding meegegeven in de commissie wat voor ons de speerpunten zijn. Maar wat voor ons vooral voorop staat is dat we een bepaald perspectief willen meegeven. Zowel aan onszelf, om onszelf bij de les te houden straks bij de begroting, maar natuurlijk vooral aan het college. Een perspectief waar het college mee uit de voeten kan en op basis daarvan een goede begroting kan opstellen. Die hopelijk straks in het najaar dan ook met niet al te veel gedoe aangenomen kan worden. In ieder geval, dat is onze insteek. Het perspectief wat wij dus ook mee willen geven, en daarvoor doen we dus een aantal wijzigingsvoorstellen, is eigenlijk een duurzaam en sociaal inclusief perspectief. En dat is naar mijn mening net zo'n legitiem perspectief als bijvoorbeeld een perspectief wat gaat over de laagste lasten. Het is een keuze, een politieke keuze die we met elkaar te maken hebben. Dat betekent niet, en ik vind dat wel belangrijk om voorop te stellen, dat welke amendementen ook aangenomen worden hier vanavond en hoe die perspectiefnota eruit ziet. Straks in het najaar verwachten we gewoon het hele overzicht, inclusief knoppen die wel of niet ingeduwd wat het zou kunnen opleveren, zodat we precies weten waar we aan toe zijn. Want opnieuw, we schetsen hier een perspectief. We zijn hier niet om onze handen helemaal vast te binden, zodat we straks geen kant meer op kunnen. Dus dat hoop ik ook dat het college dat ook gaat doen. En ik hoop dat dat ook een aantal van de zorgen van andere partijen wegneemt. Dan ga ik de amendementen en moties maar gewoon even aflopen zoals ze zijn ingediend. Allereerst de waardecorrectie OZB niet loslaten. Dat vinden wij een beetje een moeilijke kwestie. Het is een beetje, oneerbiedig gezegd, boekhoudkundig. Is het nou zo dat je een tarief alleen maar verhoogt? Je hebt ook nog de inflatiecorrectie. Het is iets wat, denk ik, bij heel veel inwoners ook niet bekend is, dat we dit mechanisme al een aantal jaar hanteren. Wat wij belangrijk vinden is, als we straks bij de begroting zitten en we keuzes maken over de OZB, is dat er gewoon een helder en goed uitlegbaar verhaal ligt. En dat het voor inwoners duidelijk is van, hey, wat gebeurt er nou met de OZB? Waar komt dit vandaan? Is het hoger? Is het lager? Is het alleen gecorrigeerd voor inflatie? Is het voor andere dingen gecorrigeerd? Of is het gewoon helemaal verhoogd, omdat het gewoon nodig is om bepaalde voorzieningen in stand te houden? We weten niet per se of dit amendement daaraan het loslaten van dit mechanisme, wat we al wat jaren hebben, of dat daar nou aan bijdraagt of dat juist de verwarring in stand houdt. Dus we kijken ook even naar het college en wat voor duiding zij daarop meegeven.
Een interruptie van de heer Duivenstein. Meneer Duivenstein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u zegt dat het instrument bestaat al jaren. Het instrument beschermt ons ook bijvoorbeeld tegen de daling van de woningwaarde. Dus het zorgt voor ons ook gewoon voor in ieder geval een nullijn waarop wij kunnen begroten richting de toekomst. Bent u niet met mij eens dat wij juist die zekerheid moeten waarborgen en blijven behouden? Zodat we in ieder geval meerjarig ook weten wat de OZB minimaal gaat opleveren.
Hier weer.
Dank u wel, voorzitter. Dat is natuurlijk waar inderdaad, dat je ook rekening houdt met een waardedaling van woningen. Nou, die is volgens mij in deze gemeente sinds de oprichting denk ik al niet meer aan de orde geweest. Dus hoe realistisch dat is, die kans acht ik klein. Kijk, als je natuurlijk gewoon een bepaald tarief met...
De heer De Graaf. Ga u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ongetwijfeld is de heer Weerheim een stuk jonger dan ik. Maar volgens mij ergens rond 2008 heb ik een kredietcrisis gehad. Ik weet niet of hij dat zich herinnert en wat het effect daarvan was op de woningmarkt.
Meneer Weerheim, op die laatste vraag. Niet over de leeftijd. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, niet over mijn leeftijd, inderdaad. Ik ben, volgens mij was de gemeente Landsingerland toen nog niet helemaal af. Dus, ofwel toen? Ja, toen was ik nog... 2007. Ja, toen was ik nog heel jong. Ja,
ik had u liever inhoudelijk gehoord over het andere stuk.
Ja. Toen mag ik nog helemaal niet stemmen, mensen. Maar in ieder geval de afgelopen jaren, laat ik me dan mezelf even corrigeren, is daar natuurlijk al geen sprake meer van geweest. Het is al langer iets waarvan we denken van, hey, is dit nou houdbaar om het ieder jaar op deze manier te doen? Ook, ik wil een discussie met de heer Van Santen over het gemeentefonds ten alle tijde proberen te voorkomen. Maar het is natuurlijk wel iets wat meegenomen wordt in onze uitkering. Er zit een korting op het gemeentefonds op basis van de potentiële belastingcapaciteit. Op het moment dat je een hoge belastingcapaciteit hebt, zoals Landsingerland, krijg je een korting op de uitkering, omdat de Rijksoverheid verwacht dat je bepaalde belastingopbrengst op. En als je dat dus niet doet, ja, dan kom je ergens, op wat minder uit. Dat kunnen we leuk vinden, kunnen we oneerlijk vinden, maar dat is helaas hoe de systematiek nou eenmaal werkt. Dus daar zullen we ook op de nu een keer op moeten anticiperen. Je kan niet, wij denken dat je niet eindeloos tarief kan blijven verlagen, terwijl de capaciteit alleen maar hoger wordt en daardoor die korting ook alleen maar hoger.
De heer Duivenstein, tweede laatste interruptie, ga nu gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u zegt het Rijk verwacht van ons dat wij meer belasting ophalen. En u zegt daarbij, we moeten misschien een keer maar loslaten die lage lokale lasten. Tenminste, zo interpreteer ik hem dan. Maar vindt u dan dat het in de afgelopen jaren slecht is gegaan in Lansingland? Dat we meer geld hadden nodig gehad voor andere zaken? Dat het hier niet groen genoeg is of de andere zaken niet goed doen?
Meneer Weren.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat we absoluut van mening zijn dat dit dan maar betekent dat we maar meer belasting moeten ophalen. Wij zijn zeker van mening dat de OZB geen melk is en zomaar knop is waar je even aan moet draaien. Dat is iets waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. En als Lansingerland hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook gewerkt met succes aan het verlagen van onze lokale lasten. En als dan D66 ligt, blijven we dat ook gewoon proberen te doen. Maar ja, we moeten ook bij de begroting, denk ik, realistisch straks zijn van hoeveel ruimte we nog hebben. Dat brengt me automatisch ook bij de argumentatie voor het tweede amendement rondom de OZB. OZB als sluitstuk. Daar gaan we tegenstemmen. Eigenlijk om dezelfde reden als net. Van ja, je kan, als we dat nu al met elkaar afspreken, dan binden we onze handen wel heel erg vast. En we hebben liever dat we dat gewoon integraal meenemen. En dat we een afweging maken tussen bepaalde voorzieningen, bepaalde belastingen. En dat we bij de begroting dan daar goed naar kijken. Volgens ons, als we ook... Nou, de
Duivenstein nog één keer. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Weerheim zegt, dan binden we onze handen vast. Maar als u de OZB als sluitstuk gebruikt en u heeft gewoon nog 5 miljoen nodig, dan kunt u toch die OZB verhogen? Dat is toch ook gewoon een systematiek? Dat is toch ook... U heeft toch geen vastgebonden handen op deze manier?
Meneer Weerheim.
Maar als het sluitstuk is, dat impliceert volgens mij dat je allerlei andere, misschien maatschappijontwrichtende maatregelen al daarvoor genomen hebt. Dan heb je misschien al... BOA's ontslagen, dan heb je misschien zo'n wat al gesloten. Ja, en dat is echt iets waar wij, en ik denk uw partij ook niet per se aan wil aan gaan. Dus we willen daar het liefst gewoon in integraliteit naar kijken. Naar, goh, wat zijn nou de opties? Waar zitten nou potentiële tekorten? Waar zitten potentiële extra opbrengsten? Dus op die manier kijken wij daarna. Ook hebben we daarbij in de commissie voor opgeroepen, en dat doe ik hier ook nogmaals van... Mocht het nou zover komen dat we de OZB helaas... want opnieuw, we doen dit echt niet voor de lol, dat we dat leuk vinden. Als het nodig zou moeten zijn, maakt het ook inzichtelijk als college van... hey, waar komt dit nou vandaan? Wat zijn de consequenties als we dit niet zouden doen met elkaar? Dus dat is onze reden om tegen dat amendement te zijn. Nou, dan kom ik bij de amendementen die wij samen met een aantal partijen hebben ingediend. Ik denk allereerst even die over duurzaamheid toelichtend... voor ons is het eigenlijk heel simpel. Als we het hebben over een maatschappelijk minimum. Onze eigen klimaatdoelen niet halen. Dat is voor ons ver, ver, ver onder het maatschappelijk minimum. En even richting de heer Duivenstein. Die eerst mij aangaf. Nou ja, die 2050 is een norm. Die is opgelegd door het Rijk. Nou, het is ook gewoon iets wat in onze eigen duurzaamheidsvisie staat. Dus het is ook gewoon ons eigen beleid. En dit is gewoon... De klimaatcrisis is serieus. Ik weet niet of u de afgelopen dagen het weer heeft gevoeld. Nou, volgens mij is dat niet helemaal normaal. Dus dat uit beeld laten gaan lijkt ons zeer, zeer, zeer onverstandig. Hetzelfde geldt eigenlijk over ons amendement kansen voor iedereen. We zijn een welvarende gemeente en daardoor is kansengelijkheid des te belangrijker. Heel veel mensen krijgen hier heel veel kansen en daar zijn we heel erg blij mee. Maar we vinden juist dat de mensen die anders buiten de boot dreigen te vallen... dat die achterblijven. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn. En we kijken dus specifiek naar precies die dingen die de jeugd echt helpen in de praktijk.
Een interruptie van de heer De Graaf. Gaat u gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zat nog even te kauwen op de toelichting van de heer Weerheim over het amendement over de klimaatdoelen. Want als ik het goed begrijp, dan stelt u die voorwaarden van het halen van de doelen 2050 wel als belangrijke voorwaarden hierin. Maar het kopje verder blijft hetzelfde. Dus mag ik het zo interpreteren dat we dus verder maximaal kunnen bezuinigen op het thema klimaat, zolang dat doel overeind staat en de rest dus eigenlijk daarmee niet relevant is?
Meneer Weerheim.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat zou ik niet zo op die manier zo stellig willen zetten. Nee, wat we hiermee opnieuw zeggen, we scheppen een perspectief. Wat we hiermee aangeven is van, goh, breng allerlei maatregelen in beeld. We zeggen nergens van tevoren een keiharde nee tegen dat we daar niet voor openstaan. Ook op een onderwerp duurzaamheid, wat heel belangrijk is voor mijn partij, willen we daar best wel kritisch naar kijken. Want ja, overal bezuinigen, op heel veel plekken bezuinigen doet pijn. En zoals ik net zei, een eventuele lastenverhoging doet ook pijn. Maar wat wij heel belangrijk vinden is dat punt van de klimaatdoelen, dat is voor ons nou eigenlijk ons maatschappelijk minimum. En daarom moeten we het ook amenderen, omdat we anders door het maatschappelijk minimum heen zakken. En dan nog even verder over jeugd. Zoals we ook hebben toegelicht in de commissie. Het gaat niet alleen over kansengelijkheid. Maar het heeft ook mee te maken van, goh, als je investeert in preventie en ervoor zorgt dat aan de voorkant voorzieningen beschikbaar zijn voor de jeugd, dan op lange termijn heb je daar ook gewoon baat bij.